Nou, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macro Nieuws. Mijn naam is Jeff Tollens en in deze aflevering staan we stil bij een reeks ontwikkelingen die op het eerste gezicht los van elkaar lijken te staan, maar bij nader inzien nauw met elkaar verweven zijn. We gaan het hebben over de huidige energiecrisis in Europa, de versnelling van de energietransitie en een aantal nieuwe digitale beleidsmaatregelen, waaronder de verplichte slimme meters in Nederland, de Europese digitale identiteitswallet, de digitale euro en de discussie rondom een persoonlijke CO2-budget. We bespreken de feiten, de officiële standpunten en de vragen die daaromheen leven. Nou, volg je mij nog niet? Ik ben te vinden op LinkedIn, Spotify en Apple Podcast. Nou, we beginnen weer even met de macro van de week en Europa bevindt zich momenteel midden in een nieuwe ernstige energiecrisis. Het Internationaal Energieagentschap, het IEA, heeft gewaarschuwd dat het conflict in het Midden-Oosten, waarbij Israël, de VS en Iran betrokken zijn, leidt tot de grootste aanvoerverstoring in de geschiedenis van de mondiale oliemarkt. Dagelijks komen er zo'n 11 miljoen vaten olie minder op de markt. Ter vergelijking, tijdens de oliecrisis van 1973 ging het om 5 miljoen vaten, minder dan de helft van wat nu wegvalt. Die crisis leidde destijds in Nederland tot autoloze zondagen. IEA-directeur Fatih Birol noemde de huidige situatie dan ook expliciet de zwaarste energieverstoring ooit gemeten. Nou, en Europa bevindt zich daarbij in een bijzonder kwetsbare positie. De grootste gasreserves ter wereld liggen immers in de Persische Golf en in Rusland. Precies de regio's die nu onder druk staan of geopolitiek onbetrouwbaar worden geacht. Europa heeft besloten de import van Russisch LNG, oftewel vloeibaar aardgas, uiterlijk in 2027 volledig te stoppen. Analisten van onder meer PGIM waarschuwen echter dat Rusland die levering mogelijk al eerder staakt om het gas elders, met name in Azië, voor hogere prijzen te kunnen verkopen. Nou, en tegelijkertijd zit de Amerikaanse LNG-capaciteit al op zijn maximum. En dreigt de VS Europa zelfs met het verlies van preferente toegang als Europa de handelsdeal met Washington niet ratificeert. Nou, en dat alles is direct zichtbaar in de energieprijzen. De gasprijs op de Europese TTF-beurs staat momenteel 5 à 6 keer hoger dan de Amerikaanse energieprijzen. Nou, en voor het conflict was dat al 3 keer zo hoog. De ECB, de Europese Centrale Bank, heeft de Europese groeiverwachting voor 2026 neerwaarts bijgesteld vanwege de hogere energiekosten en de toegenomen onzekerheid. Nou, sectoren die Europa juist nodig heeft voor economisch herstel, defensie, infrastructuur, herindustrialisering, zijn precies de meest energie-intensieve sectoren en worden daarmee het hardst getroffen. Het IEA heeft inmiddels een reeks aanbevelingen gedaan om het verbruik te beperken. Meer thuiswerken, trager rijden, elektrisch koken. Het zijn vooralsnog vrijwillige maatregelen. Maar in 2022, tijdens de vorige energiecrisis, werden in Europa ook verplichte besparingsdoelstellingen ingevoerd. Een reductie van 15% gasverbruik. Nou, en Aziatische landen zijn al begonnen met het rantsoeneren van energie. De vraag die beleidsanalisten en burgers stellen, worden dergelijke maatregelen bij een aanhoudende of verergerende crisis opnieuw van kracht in Europa? En zo ja, hoe worden ze dan gehandhaafd? Nou, en dat brengt ons bij een maatregel die al is ingegaan. De verplichte digitale energiemeter in Nederland, oftewel de slimme meter. Nou, sinds 1 januari 2026 is de vervanging van alle analoge energiemeters wettelijk verplicht, vastgelegd in de nieuwe energiewet. Nou, ruim een 500.000 Nederlandse huishoudens hadden tot voor kort nog een analoge draaiende meter, de zogenaamde Ferrarismeter. Nou, die worden dus nu gefaseerd vervangen, uiterlijk voor eind 2029. Nou, de officiële reden is praktisch. Het energienet moet slimmer worden beheerd. Nou, en steeds meer huishoudens wekken zelf stroom op via zonnepanelen en een analoge meter kan teruglevering niet nauwkeurig bijhouden. Nou, en bovendien raakt het net zwaarder belast door warmtepompen en elektrische auto's. Nou, een digitale of slimme meter kan de storingen sneller signaleren en helpt netbeheerders het verbruik beter te spreiden. Nou, huishoudens kunnen dus kiezen tussen twee varianten. Een digitale meter die je zelf uitleest en handmatig doorgeeft, of een slimme meter die verbruiksdata automatisch en op afstand doorstuurt naar de netbeheerder. Tot op kwartierniveau. Nou, die laatste maakt in technisch opzicht ook afsturing op afstand mogelijk. Netbeheerders kunnen de aansluiting van een adres op afstand beperken of afsluiten. Nou, officieel is dat niet de bedoeling voor individuele huishoudens. Nou, wie de installatie herhaaldelijk weigert, riskeert een dwangsom opgelegd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Dus de overheid wijst erop dat bezorgde burgers kunnen kiezen voor de niet communicerende digitale variant. Nou, en dan deelt de meter geen data automatisch. Nou, privacyorganisaties merken echt op dat dit onderscheid in de toekomst onder druk kan komen te staan. Zeker in de context van een toenemende energieschaarste. Nou, als overheden ooit besluiten tot verplichte ransonering per huishouden, beschikken ze via die slimme meter, voor wie die heeft, over de technische infrastructuur om dat per adres te handhaven. Ja, en parallel aan die slimme meter rolt Europa een tweede groot digitaal project uit. De Europese Digitale Identiteitswallet. In februari 2024 heeft het Europees Parlement de herziene EID als verordening aangenomen. Nou, en die verplicht alle EU-lidstaten om uiterlijk eind 2026 iedere burger een digitale identiteitsportemonnee, oftewel een wallet, aan te bieden. Ja, die wallet die fungeert eigenlijk als een digitale drager van identiteitsbewijzen, rijbewijs, diploma's, medische gegevens en andere persoonsgebonden documenten. Nou, de Europese Commissie presenteert dit als een vereenvoudiging, oftewel één veilige app voor alle officiële interacties, zowel online als offline in heel de EU. Nou, gebruik is officieel vrijwillig. Lidstaten bieden de wallet aan, maar burgers zijn niet verplicht hem te gebruiken. Nou, en bovendien is in de verordening vastgelegd dat niemand gediscrimineerd mag worden die de wallet niet gebruikt. Nou, tegelijkertijd signaleren privacyonderzoekers en burgerrechtenorganisaties risico's. Als alle persoonsgebonden data van identiteitsgegevens en medische geschiedenis tot financiële informatie op één digitale plek samenkomen, ontstaat een infrastructuur die bij misbruik of datalekken verstrekkende gevolgen kan hebben. Nou, de Oostenrijkse privacyorganisatie Epicenter Works stelt de vraag: als 80% van de bevolking de wallet gebruikt voor alles van dokterafspraken tot bankzaken, benadert Europa dan een systeem waarbij één digitale sleutel toegang geeft tot alle facetten van iemands leven? Ja, en wie beheert die sleutel? Nou, in Nederland loopt de implementatie al op schema. Het Nederlandse stelsel voor de Europese digitale identiteit moet eind 2026 volledig operationeel zijn. Inclusief wallets voor zowel overheidsinstanties als private partijen. Ja, en dan de derde pijler in dit digitale landschap is de digitale euro. Nou, de Europese Centrale Bank heeft in oktober 2025 de voorbereidingsfase afgerond. Als het Europees Parlement de benodigde wetgeving in 2026 aanneemt, nou, wat de ECB als uitgangspunt neemt, is een eerste uitgifte van een digitale euro voorzien voor 2029. Nou, de ECB benadrukt nadrukkelijk dat de digitale euro geen programmeerbaar geld is. Er worden geen beperkingen ingebouwd over waar of wanneer het gebruikt mag worden. En de privacy van gebruikers zou beter beschermd zijn dan bij commerciële betaaloplossingen. Nou, en tegelijkertijd erkent de bank in haar officiële documentatie dat de digitale euro wel zogeheten voorwaardelijke betalingen mogelijk maakt. Betalingen die pas worden vrijgegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nou, en critici wijzen erop dat het technische onderscheid tussen programmeerbaar geld en voorwaardelijke betalingen in de praktijk gering is. De vraag die zij stellen: als de infrastructuur bestaat om betalingen te conditioneren, welke onafhankelijke juridische garanties voorkomen dan dat dit in de toekomst breder wordt ingezet? Nou, sommige economen en privacydeskundigen wijzen ook op het risico van gecentraliseerde financiële sancties op burgerniveau. Iets wat met contant geld of gedecentraliseerde betalingssystemen technisch niet mogelijk is. Nou, en dan het vierde element dat in dit verband steeds vaker opduikt, is het persoonlijke CO2-budget. Het concept waarbij iedere burger een jaarlijks koolstofbudget krijgt voor activiteiten als vliegen, autorijden en verwarmen, circuleert al jaren in klimaatwetenschappelijke en beleidskringen. Het is nog geen officieel EU-beleid, maar het Europese emissiehandelssysteem, oftewel het ETS, wordt momenteel wel uitgebreid naar de gebouwde omgeving en transport. En commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde het ETS expliciet als instrument om het gasverbruik in Europa te verminderen tijdens de huidige crisis. Nou, en dan de koppeling aan een QR-code of digitale wallet als drager van de persoonlijke CO2-saldo staat formeel los van de huidige wetgeving. Nou, en voorstanders van het concept zien in een persoonlijke CO2-budget een eerlijk en effectief klimaatinstrument. Iedereen krijgt hetzelfde budget en wie minder uitstoot kan zijn resterende credits verkopen. Nou, en critici waarschuwen voor de keerzijde: een systeem waarbij dagelijkse keuzes, wat je eet, hoe je reist, hoe je je huis verwarmt, door de overheid worden gekwantificeerd en begrensd. En dat raakt dus aan fundamentele vrijheden. Nou, dan zijn we dus nu aangekomen naar het stukje wat dit allemaal nou voor jou als burger kan betekenen. Wat al deze ontwikkelingen gemeen hebben, is dat ze afzonderlijk goed verdedigbare doelen dienen. Nauwkeurige energiemeting, vereenvoudigde identiteitsverificatie, een stabiele digitale munt en klimaatreductie. Maar gezamenlijk leveren ze een infrastructuur op die ongekende gedetailleerde sturing van individueel gedrag technisch mogelijk maakt. Wie wat verbruikt via de slimme meter, wie iemand is via de digitale wallet, welke transacties hij doet via de digitale euro en hoeveel CO2 hij heeft uitgestoten via het ETS of het toekomstig persoonlijk budget. Nou, of die mogelijkheid daadwerkelijk wordt ingezet op een manier die burgerrechten raakt, hangt volledig af van politieke en juridische keuzes die nog gemaakt moeten worden. Nou, wat vaststaat is dat de technologische en juridische bouwstenen er dit jaar grotendeels al liggen. De vraag die beleidsanalisten, privacyorganisaties en gewone burgers terecht stellen: welke democratische waarborgen en onafhankelijke toezichtmechanismen worden tegelijkertijd en met dezelfde voortvarendheid ontwikkeld? Dat zijn de vragen die de komende jaren beantwoord zullen worden. Op Europees niveau, in nationale parlementen en in het maatschappelijk debat. Het is aan iedere burger om die debatten te volgen, de bronnen te raadplegen en er actief deel aan te nemen. Nou, dit was weer Macronieuws. In de show notes vind je de bronnen die aan bod kwamen, waaronder publicaties van het IEA, de ECB, de Europese Commissie en de Nederlandse Rijksoverheid. Nou, abonneer je als je op de hoogte wilt blijven. En tot de volgende aflevering.